onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 103. En daarvan het 10e en ook het 11e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En ook het 11e. Loof, loof den Heer, gij zijne legerscharen, wie er lust het is om op zijn wenk te staren. En wat er verder volgt in Psalm 103, vers 10 en 11. Gemeente, ook deze middag willen wij ons geloof belijden en wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Een psalm die misschien voor ons niet zo heel makkelijk is, maar eigenlijk zeggen we hiermee waar het om gaat is hier, dat wij nou met onze goede werken, daar gaat ook deze zondag over, de Heere zullen dienen en hem liefhebben. En dan mag deze psalm ook van zingen, dat je je goede werken voor de Heere neerlegt. Niet om er wat mee te verdienen, maar wel als vrucht van het werk van God in ons. Psalm 4 en daarvan het derde vers. Maar gemeente, eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die zo groot bent, zo heilig bent, tot u mogen we ook deze middag naderen. En dan mogen we uw grote naam danken, dat u ons voor de tweede maal ook hier in uw huis gebracht hebt. Dat u de deuren van uw huis weer openzet. Dat alles in gereedheid mag zijn. En dat u ons roept en lokt en nodigt. Kom tot mij. En Heere, dan kent u ons hart. Dan kent u ons leven. Dan weet u wie we zijn. En mag het zijn, Heere, dat we de troost worden van deze morgen. Dat die in ons hart hebben mogen indalen. Dat wij iets van die liefde mochten proeven en smaken. Philadelphia, zwak in zichzelf, klein, maar toch een geopende deur. Heer, u hebt de sleutel in uw hand. En ook nu wilt u die sleutelen gebruiken. En wilt u ook met de verkondiging van uw heilig evangelie mensen lokken, nodigen en trekken. Kom tot mij. En wilt u ook voor het eerst of opnieuw de deur openen. En Heere, dan zijn wij ook zo diep afhankelijk van u. En wij belijden het u. Wij mensen die van zichzelf niets kunnen. Bij u vandaan gelopen. Zondig en onrein. En toch, Heere, toch worden wij ook deze middag aangespoord om goede werken te doen. Niet, Heere, om het daarmee te verdienen voor u, maar omdat u door uw Heilige Geest, als u ons hart vernieuwt of vernieuwd heeft, ons die goede werken geeft. Heere, dat hebben wij nooit vanuit onszelf. Want wij belijden het u ook deze middag. Wij zijn van nature geneigd u en onze naasten te haten. Ja, wij moeten het zeggen dat wij van het heilspoor afgegaan zijn. Ja, wij en onze vaderen tevens. En toch bent u die God die ons opzoekt en die door uw opzoekende genade de liefde in ons hart bewerken wil. En ons de vruchten van uw geest ook geven wil. Zodat we die ook uit mogen dragen. En Heere, mag het dan zijn dat wij ook mogen ervaren dat u het geeft. En dat we die vruchten ook mogen toepassen in ons leven. Opdat ook anderen gewonnen worden voor uw koninkrijk. Heere, maak ons ook daarin dienstbaar. Een werkelijke doulos, een slaaf van u, de Heere Jezus Christus. Om u te volgen, om u te dienen. Dan weet u hoe we hier zitten. Dan kent u onze jongens en meisjes. Dan kent u onze jongens en meiden. Dan kent u de ouderen. U weet van ons allemaal af. En wij bidden, o God van alle genade. Mogen wij zo de vruchten voortbrengen die u ook alleen kunt geven. Heren, zo bidden we ook voor elkaar. Een deel is hier in de kerk. Een ander deel luistert of kijkt wellicht mee, ook vanuit het vakantieadres, mogen elkaar ook, Heere, weten verbonden te zijn in die ene naam. Dan mogen we misschien wel verspreid zijn over Europa of deze wereld. Of misschien in ons eigen land vakantie houden. En toch weten wij, u bent aan tijd nog plaats gebonden. En Heere, dan mogen we heel bijzonder van u vragen. Als nu al onze, ook leden van onze gemeente, nee, van uw gemeente, op vakantie zijn. Maak ons tot instrumenten in uw heilige vingers, zodat we misschien de komende week wel mensen mogen ontmoeten die van u nog nooit gehoord hebben. En waar we toch een leesbare brief mogen zijn om dat evangelie uit te dragen met onze handel, met onze wandel. Ja, Heren, en wellicht ook misschien met woorden om zo anderen te winnen voor uw koninkrijk. Heren, zo bidden we ook, wilt u uw zegen geven, ook aan allen die een taak hebben in deze dienst. We bidden voor de koster, de organist, degene die verantwoordelijk is voor de techniek. Wij vragen om een zegen over de gaven en wij bidden om uw geest, om het woord ook helder en duidelijk, wat ook vanuit de catechismus tot ons komt, helder in de gemeente neer te leggen. Heren, wij kunnen niets vanuit onszelf, maar wij bidden het van u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag in de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan het tweede hoofdstuk, 1 Petrus 2. En wij lezen met elkaar vers 1 tot en met vers 12. 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met 12. Om dan vervolgens door te bladeren naar de Heidelbergse Catechismus, zondag 32. Allereerst 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met 12. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opgroeien, opwassen. En die gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Tot zover de 1 Petrusbrief. En gemeente, bladeren wij nu door naar de Heidelbergse Catechismus, zondag 32, vraag en antwoord 86 en 87. Het staat in het stuk van de dankbaarheid, de eerste zondag die in dit kader staat. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van onze zijde, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar levend voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk van God beërven zal. Tot zover zondag 32, gemeente. En met de hulp van de Heere willen we hierbij gaan stilstaan. Wat is nou eigenlijk de kern van deze zondag? Dat is eigenlijk een eenvoudige vraag. Als wij weten, en dat belijden wij met elkaar, uit genade, zegt de apostel Efeze 2, zijn jullie zalig geworden. Met andere woorden, je kunt niets aan je zaligheid toedoen. Dat schenkt de Heere. Maar dan is de logische vraag, maar waarom moet je dan nog goede werken doen dan? Vraagt de Heere dat dan van ons? En hoe werkt dat dan uit? Nou, dat is eigenlijk de vraag. Wat is dan het antwoord? Natuurlijk ga je goede werken doen. Dat is geen eens misschien. Dus iemand die werkelijk verbonden is met de wijnstok, de Heere Jezus, gaat goede werken doen. En daar gaat het deze middag over. En daarom heb ik boven de preek gezet dit. Gods kerk kan niet zonder goed werk. Gods kerk kan niet zonder goed werk. Dat is een stelling, maar die komt volkomen voort uit de Heilige Schrift die onze vaderen ons ook deze middag meegeven. En dat kunnen we ook lezen in de 1 Petrusbrief, daar kom ik straks natuurlijk nog wel op terug. Gemeente, we gaan eerst samen zingen en wij doen dat uit Psalm 86, vers 3 en vers 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Hier zien we iets, het gebed van die genade, die de Heere nou schenken wil. Maar wat komt er dan? Dat is ook vers 6. Het gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrezen van uw naam, om de Heere met onze goede werken te dienen. Dat is je gebed. Psalm 86, vers 3. En 6, ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Het college van kerkrentmeesters heeft morgenavond geen zitting. En dan de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor de schulddelging. En de derde collecte is voor de werkgroep Vluchtelingen Noordoostpolder Urk. Tot zover gemeente de afkondigingen. We zingen nu Psalm 86, vers 3 en 6. Thank you. gemeente, jongens en meisjes, wat was het afgelopen week mooi weer, hè? We hadden wel een enkele dag bewolkt, maar de meeste dagen waren toch heerlijk zonnig, fijn. Wij zaten afgelopen week bij ons in de tuin en ja, daar bloeien prachtige bloemen nu allemaal, gemeente, allemaal mooie vaste planten. Daar hebben we van die mooie vlinderstruiken in de tuin staan en wij zaten echt te genieten. Dat gonzen, weet je wel, van die hommels, allemaal tussen die struikjes door. En het krioelt van de vlinders. En van een vlinder kun je ontzettend veel leren. En toen ik met de voorbereiding van de preek bezig was, toen dacht ik aan zo'n vlinder. Jongens en meisjes, hoe wordt een vlinder geboren? Weten jullie dat? Jawel, hè? Hoe gebeurt dat? Een vlinder legt eitjes. En die eitjes, die komen uit. En wat komt er uit een eitje van een vlinder, weten jullie dat? Ja, hè? Rupsen, hè? En wat doen rupsen? Rupsen doen eten. Hap, 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 hap. Heel veel eten, heel veel eten. En dan worden ze zo dik. En dan barsten ze uit hun velletje. En dan weer een velletje. En weer een velletje. Dan worden ze steeds groter. En op een gegeven moment wordt een vlinder, weten jullie dat? Of wordt een rups een pop. Wat is een pop? Dat is eigenlijk een klein stengeltje. Een beetje zo'n klein, een kokonnetje. En dat hangt dan aan een draadje. En daar hangt hij soms heel lang. En dan uiteindelijk, het is best wel lelijk, het ziet er een beetje viezig uit ook, zo'n kokonnetje. En dan uiteindelijk, ineens als de tijd daar is, vliegt er zo'n prachtige vlinder uit. Nou, jullie hebben ze vast allemaal wel zien vliegen in de tuin, toch? Van die schitterende vlinders. Als je kijkt naar de kleuren, hoe mooi. En ze dartelen vrolijk in het zonlicht. Dat voorbeeld van die vlinder moeten we deze middag maar eens heel goed vasthouden. Want hier kunnen we van leren. Ik zou deze middag, gemeente, willen zeggen, eigenlijk kunnen we zo'n vlinder vergelijken met een kind van God. Met iemand die werkelijk mag zeggen, Heere Jezus, ik heb u lief. En u bent door genade in mijn hart gekomen en ik mag u dienen. En waarom zeg ik dat? Nou, een kind van God, en dat zo noem ik elke ware gelovige nu, die past namelijk niet meer in zijn oude leventje. Die is een ander geworden. Die heeft, en dan gebruik ik een moeilijk woord, een transformatie ondergaan. Zoals je eigenlijk, ik weet zeker als onze kinderen een rups op zich zien lopen, dan zeggen ze, weg ermee. Vieze rups. Zo een beetje, dat is niet zo'n mooi beest gemiddeld genomen. Maar een vlinder, ik kreeg hem net nog toen ik even buiten zat, even op mijn witte blouseje. En dan zeg je, oh prachtig, die laat je zitten. Dan kijk je. Nou, zo is het ook. Als je nou door genade een kind van de Heere geworden bent, dan ben je dus als een vlinder. Maar je past niet meer bij dat oude leven. Dat hap, hap, hap leven. Meer en meer. Maar een vlinder dartelt door de lucht om heerlijke nectar op te zuigen. Zo is het dus met een kind van God die verlost is. Die kan dus, om even dat beeld te gebruiken, zich nooit meer, en ik bedoel heel eerbiedig, vol vreten met de zonde. Dat kan niet. Maar hij of zij leeft in de vrijheid van het kindschap van God. En dat betekent nogal wat. Dat kun je dus aan zijn of haar daden zien. Zij gaan leven naar Gods wet. Of zoals onze catechismus dat zo mooi zegt vanmiddag, zij gaan goede werken doen. Daarom dus het thema, Gods kerk kan niet zonder goed werk. Gods kerk kan dus simpelweg niet hetzelfde blijven. Dat is aan hun gedrag te zien, dat zij totaal anders geworden zijn dan de wereld. Net zoals bij die rups, die kan dus eigenlijk nooit meer. Ja, dat is geen vlinder, dat weten we allebei. Nou, zo kan Gods kerk niet anders dan goede werken doen. Dat is de insteek van zondag 32, gemeente. Deze zondag, ik zei het al, is het begin van het laatste deel van de catechismus. We kennen, en onze jongens en meisjes weten dat, 3 stukken de Heidelbergse catechismus, toch? Wat hebben we dan eerst? Ellende, verlossing, dankbaarheid. En nu zijn we dus bij dat gedeelte van de dankbaarheid aangekomen. En nu gaat het dus over die goede werken. Dat doe je dus niet om er iets mee te verdienen. Van nou, nu zal ik het eens goed mijn best doen om bij de Heer in een goed blaadje te komen. Nee, het is automatisch het gevolg van een nieuw leven met de Heer. Dat geeft dus die goede werk. Dus die eerste vraag die vanmiddag voor ligt is deze. En die is heel confronterend voor ons allemaal. Heb jij nou dat nieuwe hart wat de Heer dient? Mag jij werkelijk vanmiddag zeggen, ja, ik ben een kind van u, Heer. U hebt mij door uw genade vrijgemaakt. Ik ben een nieuw schepsel geworden, zegt apostel Paulus. Ik ben dus, om het beeld maar te blijven gebruiken, van een rups een vlinder geworden. Als dat nog niet zo is, dan heb je aan deze zondag niks. Weet je, dan kun je misschien je best wel een beetje fatsoenlijk voordoen. Ja, dat gaat nog wel. Je gaat je een beetje gedrag, een beetje aanpassen aan de mensen. En je weet wel wat goed is een beetje en wat kwaad is. Denk, nou, dan moet ik een beetje uitblijven. Zo voor het oog lijkt het dan wel wat. Maar als jij werkelijk niet leeft uit de bron, uit de Heere Jezus alleen, dan kun je het aan de buitenkant wel opknappen, maar dan heb je niks. Dan heb je ook dat verlangen niet om vrij te zijn als kind van God, waar we het een heel aantal weken geleden over gehad hebben. Dan mis je dus totaal die vrijheid. En daarom vragen we dat eerst aan elkaar. Onderzoek jezelf nou eens. Ben je verlost? Mag je leven tot zijn eer? Want dan kan het niet anders of dan ga je iets van die vruchten laten zien. Maar nu komt dus de vraag, hè? En hoe gaat die vraag? Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Valt u het op, gemeente, dat hier eigenlijk wel 3 keer benadrukt wordt dat het genade is. Uit genade staat er dan, zonder enige verdiensten staat er ook, en dan ook door Christus, dat staat er ook. Dus je hebt er niks voor gedaan. Waarom moet je dan nog goede werken doen? Als toch alles al verdiend is door hem. Want we hebben het niet hoeven te verdienen. Gelukkig niet. Want dat blijft de kern, dat blijft voluit staan, hè. Want als wij gemeente het hadden moeten verdienen, dan was het een verloren zaak geweest vanmiddag. Echt waar. Had u hier niet gezeten, had ik hier niet gestaan. Echt niet. Het kon door Christus alleen. En hij wil dat. Hij heeft ons met zijn bloed gekocht, toch? En hij heeft ons bevrijd. Met minder neemt de Heere geen genoegen. En als dit vaag is, als we dit niet zeker weten dat de Heere ons verlost heeft, dan zeg ik u deze middag, dan is alles in uw leven vaag. Dat klinkt misschien hard, maar dat is wel de werkelijkheid. Want dan krijg je namelijk een vaag leven. Kijk maar om je heen, dan zie je het ook. Dan heb je een vage blik in je ogen, want je weet geen eens waar je naartoe reist. Als je bestemming niet zeker is, als je niet leeft welke bron, weet welke bron die uit je leeft. Want dat moet je aan elkaar vragen. Waar reis je naartoe? Naar de hemel? Of, en dat is de andere kant, er zit niks tussen. Of naar de hel? Waar reis je naartoe? Mensen die dit niet helder hebben gemeten, die hebben een vage levenswandel. Aan de vruchten ken je de boom, zegt de Heer. Heel duidelijk. En als je zelf geen eens weet in welke boom jij ingeënt bent, dan blijft het vaag. Hoe staat het dan met je praat? Hoe staat het dan met je daad? Ik zal het je vertellen. dat blijft oppervlakkig. Oh, je hebt best een paar godsdienstige termen, die kun je goed gebruiken hoor. Tuurlijk, dat weet je wel. Want je weet best hoe het zit. En je hebt misschien nog wel een paar mooie volzinnen ook. En als we nog een beetje vroom zijn, dan zeggen we, ja, maar God moet het toch doen, hè? Dat kan ik toch zelf niet. En dan kunnen we dat allemaal mooi omkleden een beetje. En vervolgens blijft jouw leven een donker leven. Waarin God niet verheerlijkt wordt. En daarin is dus heel duidelijk te zien dat jij niet ingeënt bent in de ware wijnstok Jezus Christus. En dan sta je nog buiten. Dat is altijd de helderheid van Gods woord. Dan ben je nog van de duivel. Dan leef je nog voor eigen rekening. Want Gods kerk kan niet zonder goed werk. En ik roep u vanmiddag toe om eens eerlijk in de spiegel te kijken en je af te vragen, is in mijn daden nu te zien dat ik werkelijk de Heere dien? Vraag uzelf dat eens af. Anders ben ik nog een kind van de duivel. Zo scherp ligt het. Er is dus in de hele Bijbel geen ruimte voor vaagheid. En onze opstellers spreken daarom ook de Bijbel na als zij antwoorden op die vraag waarom we nog goede werken moeten doen. Waarom moet dat? Omdat Christus met zijn eigen bloed ons heeft gekocht en bevrijd. Hij heeft zijn leven gegeven en ons door zijn Heilige Geest vernieuwd. Tot zijn beeld vernieuwd. Hoor je dat? Je bent van een rups een vlinder geworden. Ja, je kunt nog wel een kokon worden. Dat lijkt zo dood als een pier, hè? Maar daar zit het leven in. Maar één ding is zeker. Je kunt nooit een halve vlinder worden. Dat kan gewoon niet. In de natuur ook niet. Daarom wordt een kind van God ook vernieuwd door de Heilige Geest, naar het beeld van de Heer Jezus. Dat wordt dus nooit een half kind van God, dat bestaat niet. Van ja, je bent al een beetje op de goede weg of zo, of je bent al een beetje braaf. Dat is het helemaal niet. Dat doe je ook niet om er iets mee te verdienen. Maar het is een logica geworden. Iemand die van Christus is, die gaat zijn beeld vertonen. Punt. En daarin ligt juist ook de vreugde. De Heere Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken, lezen we in de schrift. En zijn werk wordt gebroken in jouw leven. Dat is de duidelijkheid. Die kokon van de duivel wordt opengebroken. En je wordt ingezet in de vrijheid van het kindschap van God. We hebben met elkaar gelezen, gemeente uit 1 Petrus. De brief, de eerste brief van Petrus. En daar verwoordt de apostel dit zo mooi. Die brieflezers die worden opgeroepen om naar alle slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij af te leggen, achterklap. Want ze hebben dat woord nodig, zegt Petrus. En door dat woord mogen ze groeien. En natuurlijk, dat lukt niet allemaal op één dag, dat begrijpen we ook wel. Maar door dat woord van de Heere ga je dat proeven. Dat de Heere goedertieren is, zegt Petrus. En dan zegt hij het zo mooi, hè. Zo kom je naar hem toe, zegt hij, als een levende steen. Door mensen veracht, maar door God uitverkoren en dierbaar. Dat gebeurt er dus. Je hele blik wordt gericht op de Heere Jezus. De gemeente van Christus wordt zo als levende stenen gebouwd. Heel duidelijk, wij zijn aan het bouwen. En als je gaat bouwen, bouw je steen op steen op steen. En zo wordt het huis voltooid. Ik weet zeker als, stel je voor, nou Bram, die hebt natuurlijk al die mooie kozijnen erin gemaakt. En al die hele mooie nieuwe voorpuit erin, met netjes een voeg. Stel je voor dat hij nou op een paar plekken een spons erin gezet had. Nou, we hadden het gelijk gezien. Zei hij, dat kan echt niet. Natuurlijk, een spons is geen steen. Die kun je niet gebruiken om een kerkmuur te bouwen, om een huis te bouwen. Zo simpel. Daarom past een spons niet in het levende huis van de Here. En ik bedoel het heel eerbiedig, gemeente. Maar als het goed is, is een kerk de kerk. Ja, als het goed is, zijn wij een kerk vol met dartelende vlinders. Uit ons kokonnetje gekomen. Door Gods genade. Daar hebben we niets voor hoeven doen. Maar nu dartelen we van bloem naar bloem. De nectar van Gods woord opzuigend. Zodat we samen in hem verheugd zijn. Goede werken mogen doen. Daar gaat het om. Want zo komen we tot ons doel. Want waarom zijn we nou hier op deze aarde? Waarom zijn wij nou een nieuwe schepping geworden? Opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden. En hij door ons geprezen wordt. Zo is het. Zo is het. Gods kerk kan niet zonder goed werk. Want anders komt God niet aan zijn eer. En daarom vernieuwt hij mensenharten. En het mooie is, hè. En de Heere geeft daar vreugde bij. Dat is geen slaafsheid. Dat doe je nooit met een zuur gezicht. Van, oh jongens, dan moet ik weer goede werken doen. Natuurlijk niet. Want waar de liefde uitgestort wordt in het hart, komt ook vreugdevolle liefde om hem te dienen. Dat gaat samen op. Zo is het met de goede werken van God. Dat is dus een automatisme dat voortkomt uit de wijnstok Christus. En dat is dus niet een stukje van ons leven. Dat is ook niet de helft van ons leven. Dat is ook niet beperkt tot de zondag in ons leven of zo. Maar dat beslaat alle terreinen van ons leven. Dus ja, gemeente, we kunnen ons spiegelen. Allemaal. Ik ook. U ook. We kunnen ons spiegelen. De Heere eist ons hele leven op. Niet meer, niet minder. Want hij heeft zichzelf helemaal gegeven, toch? Hij heeft toch voor onze zonde betaald met zijn verzoenend bloed aan het kruis. Wat heeft het hem ontzettend veel gekost? Hij is veracht, vernederd, bespot. Hem is de doornenkroon opgezet. En zoals een lam is hij gegaan langs die Via Dolorosa. Heel die lange lijdensweg. En zo stroomde zijn bloed op Golgotha. Dat was een bloedrode stroom. Tot verzoening van al mijn zonden. En gemeente, als we dat beseffen, dan zijn we toch bang, bang om maar één enkele zonde te doen. Want Heere Jezus, ik heb u zo lief. U hebt zoveel voor mij gedaan. Want dan kunnen we het niet verdragen om tegen zoveel liefde te zondigen. He, dus dan krijg je, zeggen ze wel, maar dan krijg je een teer geweten. En ik weet dat sommigen van u dat herkennen. Ik ken dat zelf ook. Als de Heere je dan in je eertijds, he, je stilgezet hebt en met zijn liefde je overweldigd hebt. Als zijn liefde in je hart gekomen is, dan zeg je, Heer, ik ga nooit meer zondigen. Ik zal altijd voor u leven. En voor mijn gevoel, ja, en dan is het nog niet goed hoor. Maar voor mijn gevoel is dat best een paar weken gelukt. Om de Heere helemaal te dienen, want ik was er zo vol van. Maar dan gaat het gewone leven weer verder. Hè? En dan is dat gewone leven ook weer een vechten. Romeinen 7, we hebben het erover gehad. Hè? Romeinen 8, wat kan dat op ons inwerken? En toch. De Heere wil die goede werken door zijn Heilige Geest in ons bewerken. Dat wil hij doen uit genade. Dan mogen we toch werkelijk iets van die vruchten laten zien. Dan is toch elke vezel van ons bestaan op de Heere Jezus gericht. En dan weet je, het is nooit meer zo als vroeger. Hij is mij toch alles geworden. Wat zegt Petrus? Wij worden tot een levende stenen gebouwd om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan gaat het antwoord verder. Maar de opstellers zijn nog niet uitgesproken. Dan staat er verder. Opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van het geloof. Daar hebben we weer zoiets wat ontzettend belangrijk is. Ik zei dat net al. Als je niet zeker bent van je bestemming, dan wordt jouw leven ook vaag. Dan wordt alles een beetje mistig en dan, ja, weet ik het wel, weet ik het niet. Nou, ik doe maar een beetje aan. Wat zeggen onze opstellers, en terecht spreken ze de Bijbel na, juist als jij werkelijk de goede werken mag doen, word je ook vanuit die vruchten verzekerd. Want dan wordt je Vader in de hemel verheerlijkt. Maar daar heb je zelf ook alle belang bij. Dan ontstaat er een zekere vanzelfsheid om die goede werken te doen. Dat doe je nooit met de reden van, nou zie mij eens even goede werken doen. Moest kijken hoe een brave broeder ik wel niet ben. Moest kijken hoe goed ik wel niet ben. En dan zo aan het eind van de dag maak je voor jezelf de balans op. En zeg je, nou, ik heb het toch wel redelijk netjes gedaan. En je telt op en je trekt af. En nou, onder de streep zit het dan nog wel redelijk goed, denk je dan, op zo'n dag. Weet je, zo is het niet met onze goede werk. Hoe dan wel? Dan luisteren we naar wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt dat die rechtvaardigen zullen antwoorden in de dag van het oordeel. Dat staat in Matteüs 25, vers 37. En dan staat er dit. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Waarom hebben wij u als een vreemdeling gezien? En gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis? Zijn we bij u gekomen? En dan staat er, en de koning zal hun antwoorden. Voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit voor één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij dat voor mij gedaan. Hè? Ik had het dus helemaal niet gezien. En toch doet u dat. Dan is ook onze goede werken, gemeente, zijn geen optelsommetje, maar dat zijn vruchten die voortkomen uit de verbinding met Koning Jezus. En dan beseffen we ook dat we helemaal uit genade leven. Die twee gaan dus samen op, genade en goede werken. Die horen bij elkaar. En dan zeggen terecht onze opstellers, en juist daardoor word je verzekerd. Juist door die goede werken. Daar krijg je geloofszekerheid van. Door de werken die je voor hem mag doen. Voel je dat dan altijd? Zie je dat dan altijd? Nee. Ik denk dat velen van ons ook moeten zeggen, en ik erbij, o gemeente, dat je dat juist beleeft als een tekort. En daarom moeten we dus ook niet aandachtig gaan bestuderen wat we nou allemaal wel goed gedaan hebben. Daar moeten we ook voor oppassen. Maar doordat je dat vanuit de verbinding met de Heer Jezus mag doen, krijg je innerlijke vrede en gemeenschap met Christus. En dat wordt verdiept. En dat zie je bij jezelf vaak helemaal niet goed. Maar altijd denk aan mijn schoonmoeder. Ze mag al jaren juichen voor Gods troon, gemeente. Ze was iemand, wij zeiden dan wel eens, die het lampje op de rug had. Ik moet echt zeggen, ze heeft nooit aan het avondmaal deelgenomen. Dat was voor haar te hoog. Dat was moeilijk. En dan keek ze terug naar haar voorgeslacht. En dan vader, zus. En als er iemand was die in de praktijk van haar leven liet zien wat het dienen van de Heer Jezus was, was zij het. En toen ze dementerend werd, toen mocht ze vrijmoedig zeggen dat de Heere haar Heere en Heiland was. De Heer heeft dat nog willen gebruiken. Terwijl ze het in haar leven soms er nooit van kon maken. En toch waren in haar leven die goede werken te zien die God daarin gelegd had. Dat is het wonder. Dat doet de Heer. Want gemeente, zo zijn wij ook. Hè. Ik denk dat, ja, ik weet het wel zeker, we kennen elkaar wat beter. Dat wij soms ook worstelen, maar Heere, hoe dan? En Heere, ik ken mijn eigen hart. En ik weet wat er in mijn hart leeft. En dat is zo vaak helemaal niet op u gericht. Maar toch mogen anderen dan zien op de uitkomst en de verbinding met de Heere Jezus. En dat is het wonder. Ik las bij iemand zoiets moois, iets treffends. En dat moet u maar eens meenemen en eens overdenken, ook vandaag. Ik vond dat een diepzinnige uitspraak. Er stond dit. In de Pinksterzaal zag niemand die vlam op zijn eigen hoofd, maar hij zag wel op de vlam van de ander. Wat was er met Pinksteren, jongens en meisjes? Toen werd de Heilige Geest uitgestort. Toen waren daar die vlammen van vuur op het hoofd van die mensen. Kon je je vlam, je eigen vlammetje zien? Nee. Maar je kon wel zien, hey, de Heilige Geest is op die uitgestort en op die en op die en op die. In de Pinksterzaal zagen de mensen de vlam niet op zichzelf, maar wel van een ander. Maar in de Paaszaal, toen was het precies andersom. Toen dacht niemand aan het verraad van die ander, maar toen vroegen ze aan de Heere, ben ik het Heere? In de Paaszaal ben ik het Heere, want je kent je eigen hart. En in de Pinksterzaal, die vlam op het hoofd van die ander. Die twee beelden moeten we maar vasthouden, als we nadenken over onze goede werken. Want dat houdt ons namelijk klein en dicht bij de Heere. Ben ik het Heere? En toch door Gods Geest, die vlam van Gods Geest in ons hart gelegd. En weet je wat daar zo mooi van is? Dan maak je ook heel mild voor anderen. Dan ben je niet zo snoeihard meer. Om te zeggen, nou moet je die zin, nou daar wil ik niks mee te maken hebben. Moet je kijken wat die uitvreet. Dat doe je niet meer. Dat is er gewoon niet meer. Want je kent je eigen hart. Je weet wie je bent. En zo mag jij groeien in het allerheiligst geloof. En daarom, dat mogen we wel tegen elkaar zeggen, moeten we groeiremmers vermijden. En wat zijn die er veel? Wat zijn nou de vruchten van de geest? Als de Heilige Geest komt in ons hart. Nou, dan kunnen we lezen, hè? Liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Maar wat kunnen er in ons leven veel groeiremmers zijn? En groeiremmers die hebben altijd te maken met de vruchten van het vlees. Nou, de apostel Petrus noemt er een paar, ook in ons Bijbelgedeelte. Onreinheid, losbandigheid, seksuele zonde, roddel, liegen, noem maar op. Enzovoort, enzovoort. En je zou bijna kunnen zeggen, die zonden die zo sterk zijn, die trekken aan de noodrem van onze groei. Dat is wat er gebeurt. Die kunnen namelijk niet samengaan met de vruchten van de geest. En daarom mogen we elkaar wel aansporen. Zoals Petrus zegt, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huichelarij, kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. En vraag je op dit moment maar af, Heere, ben ik door vruchten die ik op dit moment toch in mijn leven mag zien, verzekerd van mijn geloof? Niet om op te tellen bij u, maar Heere, mag het door genade zichtbaar zijn? Wat is een hele concrete vraag, toch? Geef er maar eens antwoord op. Of is het vaag geworden? Mistig. De Heere Jezus ver weg. Dood. Koud. Misschien moet ik u vragen. Welke groeiremmers zijn er op je pad gekomen? Wat hou je nog aan de hand? Want je hebt toch geproefd dat de Heere goed der tieren is. Ja toch? Kom naar hem toe, zegt Petrus, als een levende steen. Hij is de steen die door de bouwlieden verworpen is. Maar hij is het fundament van ons geestelijk huis. Hij is zo kostbaar. En daarom de vraag u op dit moment maar af. Heren, welke groeiremmers moet ik nog wegdoen in mijn leven? waardoor uw naam niet verheerlijkt wordt. Belijd het maar vanmiddag, nu in je bank, en kom met je schuld voor hem. En hij wil je volgieten met zijn genade, om uit hem weer die goede werken te mogen doen. Want hij laat je niet staan, gemeente. Dat heeft hij namelijk zelf beloofd. Hij is het zelf die het gezegd heeft, klopt, en u zal worden opengedaan. Bid, en het zal u gegeven worden. We kloppen nooit te vergeefs bij hem aan, om zo weer uit onze donkere kokon van onze zonden het licht tegemoet te vliegen en rond te fladderen als een vlinder in de vrijheid. En gemeente, nou is er nog iets heel belangrijks, wat in dit antwoord aan de orde komt. Dat is het laatste deel. Ik vind dat zo mooi. En daar staat ook, hè, daarom. En dan staat er, zodat wij door onze godzalige wandel, onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dat is mooi. En weer las ik ergens. Door uit de rijkdom van Christus te leven, maken wij de wereld die van honger en kommer omkomt jaloers. Christus, stond daar, is het beste kapitaal dat ik aan mijn naaste kan aanbieden, zonder geld, zonder prijs, zonder rente. Als we op ons plekje zijn, een gemeente, dan kennen we iets van die overgevende liefde voor de ander. Dat is wat de Heilige Geest ons leert. Dat is namelijk wat de Heere Jezus gedaan heeft. En wij gaan zijn beeld gelijkvormig worden. En dan denken we niet, wat zal ik nou eens voor die ander doen, waardoor ik er iets voor terug kan krijgen? Hoeveel kan het me opleveren als ik voor die ander wat doe? Of hoeveel eer en roem levert het me op? Dat, nee. Maar dan staan we volledig klaar voor die ander, ongeacht wat we daarvoor terugkrijgen. Letterlijk ook met ons leven, met ons geld, met onze liefde, zonder prijs, zonder rente. En wat is het dan heerlijk, gemeente, als we gemeente mogen zijn die vurig van geest is. En dat die vurigheid zijn uitwerking krijgt in dienstbetoon. In het omkijken ook naar elkaar, naar onze naasten. Juist ook naar hen waarvan je denkt, ja, dat weet je wel zeker, daar krijg ik niks voor terug. Misschien zelfs wel stank voor dank. En het is onze heilige roeping om zo met raad en daad die ander bij te staan. Onvoorwaardelijk. Wij zijn ook makkelijk in oordelen. Dan denk je, ja, maar die, daar kan ik wel geld in stoppen of daar kan ik wel dit doen, maar dat wordt toch nooit wat. Om onvoorwaardelijk die ander lief te hebben. Steeds denkend, als de Heer nu naar mij gekeken had. En mij niet onvoorwaardelijk lief gehad had. Dan had hij al lang gezegd, nou daar valt geen eer meer aan te behalen, toch? Als je eigen hart kent. En zo die ander voor te gaan. Dienstbetoon, gemeente, is misschien wel de graadmeter voor het geestelijk leven. Zullen we de thermometer eens in onze gemeente hangen. Hoe staat het met ons dienstbetoon? Zijn we vurig van geest om anderen te helpen? Weet je waar dat begint? In de binnenkamer. Daar begint het. Dat begint in de omgang met het woord van God. Zijn woord erbij, al biddend overdenken. En dat kan niet anders, dat breekt zich naar buiten toe. Met eerbied gesproken, mensen die werkelijk uit die kokon van die zonde bevrijd worden, gaan uit genade een vlinder mogen slaan, die slaan hun vleugels uit en ze halen dat nectar uit het woord van God steeds weer en ze dartelen de wereld in om daar goed werk te doen. Om al die andere bloemen te bestuiven. Opdat het zaad van Gods koninkrijk door mag gaan. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Om van bloem tot bloem te gaan. Tot eer van hun schepper. Ja, dan ga je naast een vlinder staan. Of dan dattel je naast een vlinder. Denk, Heer, ik kan wel zo'n klein beestje leren. Dat heeft u met mij ook voor ogen. Zullen we ons leven eraan spiegelen? Want Gods kerk kan niet zonder goed werk. En heel eerlijk zijn, gemeente, nu. Bedenk hoe het was in de afgelopen week, in de afgelopen maand, in het afgelopen jaar, heel concreet. Was je alleen maar bezig met jezelf? Waar heb je de Heere concreet gediend? Door jezelf over te geven voor die ander. Waar hebben we geprobeerd om die ander voor Christus te winnen? Daar gaat het wel om. En als je nou moet zeggen, Heere, maar het is er bij mij helemaal niet. Mag ik je dan vragen, hoeveel kracht heb je in de afgelopen tijd uit Gods woord geput? In welke mate heb je zijn liefde ervaren? Ik vermoed zomaar, nee, ik weet het, dan was dat er niet. De Heere Jezus stond op afstand. Het was droog, vaag en mistig geworden, toch? En tegelijkertijd, als ik dit zeg, gemeente, dan bedoel ik niet dat ik u een juk ga aanmeten. Van nou moet je zus en nou moet je zo. Begrijp me goed, dat is niet de opzet. De een is de ander niet, dat weet ik ook. En de een is inderdaad veel makkelijker naar buiten gericht en de ander is veel meer introvert, dat weet ik echt. En soms ben je door ziekte, noden, maar ook psychische noden gebonden. Dat je daarin ook niet verder kan, dat weet de Heere ook. We gaan het elkaar niet opleggen. Van je moet dit en dat doen en dan gaan we ook weer een wet ervan maken om je maar aangenaam te maken voor God. Maar wat ik bedoel te zeggen deze middag is, het gaat wel om de gezindheid van je hart. En dan kan die iemand, die mag er dan toch zijn voor die ander. En dan is de een misschien veel meer bezig in de binnenkamer. Heere, bekeer. Mijn kleinkind, mijn kind, mijn buurvrouw, mijn buurman, noem maar op. De ander is bezig met alle die in nood zijn. En dat voel ik ook soms ook echt in de gemeente, dat daar ook echt oprecht oog voor is. En weet je, dan kun je in alle rust en stilte, als je misschien helemaal niet zo'n extravert mens bent, dan kun je toch dat kaartje sturen naar die broeder of die zuster in de gemeente of buiten de gemeente of hier op Urk. Want je weet, hij of zij heeft het nodig. Of je krijgt het toch op je hart om voor die persoon te bidden. Dat kun je in de binnenkamer doen. En dat is al wat Gods doel is met ons leven. Dat is God liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Maar hoe verschrikkelijk als de naam van Christus gelasterd wordt door onze daden. Als mensen van buiten de kerk, of ook zelfs van binnen de kerk, moeten zeggen, hij of zij, met de mond vroom. Een mond vol over Jezus. Maar met hun daden lasteren zij hem. Dat is verschrikkelijk. Dat is God onterend. Dan moet ik je toeroepen vanmiddag, bekeer je tot hem. Want de gemeente, dat is de laatste vraag. Kunnen dan diegenen die in een goddeloos, ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren, niet zalig worden? En dan klinkt het aangrijpende antwoord, absoluut niet, geen zins. Dan wordt 1 Korinthe 6 aangehaald en Efeze 5. Geen ontuchtpleger, geen afgodendienaar, geen echtbreker, geen dief, geen gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, zal het koninkrijk van God beërven. Laat duidelijk zijn, het gaat hier om diegenen die wel bewust in hun zonde blijven volharden. Hè? Daar gaat het hier om. En die zich niet willen bekeren. Het is heel duidelijk, we kunnen geen twee heren dienen. We kunnen niet gemeenschap hebben met de duivel en gemeenschap met God. Dat kan niet samengaan. Want Gods kerk kan niet zonder goed werk. En je zou bijna denken aan het einde van de preek nu. Maar wie kan dan zalig worden? Maar zo is het niet. Zo is het gelukkig niet. Want gemeente, we worden juist vanmiddag opgescherpt om de Heere Jezus in liefde te dienen. Met de gaven die Hij ons gegeven heeft. En als we nou vanmiddag moeten belijden, Heere, ik ben gestruikeld. Heere, ik ben weer verachterd in die genade, want ik heb uw woord weer losgelaten, uw liefde te weinig geproefd, en daardoor zijn mijn werken ook maar vaag gebleven. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Heere, ik ben door na ontvangen genade weer teruggekropen in die kokon van de zonde. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En toch horen we het dan vanmiddag. Bekeer je tot mij. Wend je tot mij toe. En word behouden. En hij zal voor het eerst of weer opnieuw je aannemen. Want zo is onze God. Om dat beeld gemeente weer in ons te herscheppen. Het is Christus beeld van die overgevende liefde. En dan kun je het wonder niet op. Dan roep je het met apostel Paulus uit. Uit genade ben ik zalig geworden. Dan doe je niks liever dan dat jouw leven een dankoffer is voor de Heer Jezus alleen. Kom, broeder en zuster in de Heere. Zullen we zo hier vandaan gaan met die belijdenis op onze lippen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Zie het. O Heere. Ik zie er zo weinig van bij mijzelf. Maar het is toch door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zullen we die psalm samen gaan zingen? Psalm 119, vers 86. Psalm 119, vers 86. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere, wat bent u trouw, wat bent u goed. U die zelf uw geest uitstort. U die zelf, Heere Jezus, de prijs volmaakt betaald hebt. Hoe u uw leven gaf voor al bedervers, voor mensen ja, die volop in opstand waren tegen u. Christus voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren, zegt de apostel. En Heere, nu mochten we deze middag horen van die goede werken. En Heere, wat een wonder dat u dat zelf in ons bewerkt. Want dan hoeven we het niet krampachtig zelf vast te houden. Maar wij bidden, Heere, stort uw Heilige Geest mild en overvloedig uit in ons hart en leven, zodat uw naam verheerlijkt wordt. En zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En zodat we ook anderen door onze werken voor u mogen winnen, Heere Jezus. Heere, wilt u het krachtig bewerken. Zegen ons als uw gemeente voor uw heilig aangezicht. En wij danken u ook voor datgene wat we mogen zien. Dat u dat ook doet. En dat u ons die liefde geeft. En soms ook de vrijmoedigheid en de vrijgevigheid geeft. Om ook voor anderen klaar te staan. Ook in het leven te laten zien, met goede werken te bekleden. O Heere, wat hebben u ook dan veel reden om te danken. En wilt u ons daarin doen groeien, groeien in het allerheiligst geloof. Heere, gaat u zo met ons mee, ook de nieuwe week in, maar ook de komende weken in. Wij bidden u ook voor hen die op vakantie zijn, maar degenen die op vakantie gaan. Maar in het bijzonder ook voor hen die achterblijven. Die misschien juist ook in deze periode een stukje eenzaamheid ervaren, omdat er zoveel geliefde familieleden weg zijn. Heere, wilt u ook daarin zorgen en troosten. En Heere, ook als wij een poosje elkaar ook niet zullen zien, ook in de gemeente, omdat we op vakantie gaan, mogen we dan samen ervaren. Afstand, maar in liefde verbonden. En wilt u zo doorgaan, ook de komende weken, met uw woord. En ons ook sparen en bewaren. Geef dat we ook daarin, Heere, van u mogen vragen dat er rust mag zijn. Ook in de gemeente, ook juist ook wat zorgen en ziekten betreft. Helpt u diegenen, Heere, die ziek zijn en zorgen hebben. En die kampen, Heere, met moeite. Wilt u nabij en goed zijn. Heere, dan bidden wij ook in het bijzonder voor onze anders begaafden. Diegenen, Heere, die misschien op een andere manier door u gebruikt worden, maar die soms ook in hun verstandelijke vermogens of lichamelijke vermogens beperkt zijn, dan weet u het. En Heere, wilt u dan uw troost geven, juist ook aan deze mensen die soms zo kinderlijk eenvoudig u mogen dienen. Mogen daarin ook van leren, Heere, maar wilt u ook helpen, dan bidden we ook in bijzonder de familie daaromheen. Wilt u ook hen de kracht geven om hen heen te staan en te begeleiden, ook juist in deze moeilijke, zware weg. We bidden ook voor allen die hen zorg geven in verpleeghuizen, in instellingen. Mogen we ook daarin ervaren, Heere, dat u doorgaat en doorwerkt en kracht geeft. O, zo leggen we heel uw gemeente in uw handen. Heere, wij bidden ook voor al het werk van zending en evangelisatie. Dan mogen we u ook bidden, Heere, in het bijzonder voor het werk van de haven evangelisatie. Die elke week ook voortgang mag vinden. Geef dat velen in aanraking mogen komen met het evangelie. Geef kracht en vrijmoedigheid. Ja, Heere, geef vlinders die al fladderend, ook door de haven heen, die goede boodschap mogen te verspreiden. En juist komen met de nectar van uw woord, om dat heerlijk evangelie te delen. Werk zo krachtig in ons dorp. Alles wat ook daarmee te maken heeft, Heere, wilt u het schenken. Heere, wij bidden en danken u ook voor de voortgang van de verbouwing van de kerk. Ook nu het een aantal weken ook vakantie zal zijn, wilt u ook verder doorgaan. Geeft u ook in de gemeente draagvlak en ook dat we het ook, Heere, met onze gaven mogen ondersteunen. Wilt u ook daarin leiden en zorgen. Bouw zo letterlijk ook uw koninkrijk, Heere. Heere, zo bidden wij ook in het bijzonder voor onze oudste broeder Israël. O Heere, u weet, ook steeds weer golven van antisemitisme die opstaan. Ook nu horen we dat een land als België ook weer geen producten laat komen en zoveel dingen die soms ook daarmee te maken hebben. En Heere, dan bidden wij, wilt u vrede geven in Israël, vrede voor Jeruzalem. Breng tot de erkenning van u, de Heere Jezus, alleen. En gedenk zo, o God van alle genade, uw volk. En mogen we zien op wat u doet. Wij pleiten op de machtige beloften die staan in uw woord, opdat heel Israël zalig zal worden. En mogen we zo samen met die scharen die niemand tellen kan, uw naam groot maken, samen met Israël, als die wilde olijftak ingeënt, om u de eer te geven. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Wij bidden om vergeving van al het zondige wat bij ons is en was. En wij danken u voor uw heilig woord vandaag. En vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 52. En daarvan het zesde en ook het zevende vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Om dan te eindigen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 6 en 7. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.